Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Bas Nijver. En Bas ken je onder andere van zijn werk bij Lisa Lois, bij de Hermes House Band, bij wat al dies meer zijn. En natuurlijk als docent op het Herman Brood Academie. En ik ben heel benieuwd naar hoe je dat combineert en naar Bas' schitterende precision bassen.
Ik speel de bof. Dat was de Bas.
Kan ik de koptelefoon gewoon bij mij iets harder? Ja.
Ja, dat is al die Motown sound die dat ding zit.
Gaat automatisch dan, hè?
Ja, precies.
Ik hou deze wel even op schoot, maar...
Ja, dat is goed.
Ik weet niet... Ja, we kijken wel waar het...
Ja, joh.
Waar het schip heen gaat, waar het heen gaat.
Relaxed. Klaar voor?
Ja, zeker.
Nou, mooi.
Ja. Ik moet even opletten dat ik...
Ja, dan kan iedereen je verstaan.
Dat ik in de microfoon praat.
Zo, nou Bas, wat leuk dat ik bij je thuis ben in je studiootje.
Welkom.
Nou, dankjewel. Nou, fijn dat jij te gast wil zijn in mijn bescheiden podcastje.
Ja, nou ik vind het superleuk, want ik heb alle podcasts heb ik geluisterd. Ik ben fan, ja ik vind het heel leuk.
Nou, mooi.
Lekker over bassen
praten. Ja, gewoon lekker ahoeren over bas spelen, ja.
Ja.
Ik begin altijd met dezelfde vraag. En nou ja, je hebt gelukkig een bas op schoot. En de vraag is, welke is het?
Ja, dit is mijn Precision uit 1965.
Ja.
Ik heb hem ooit een keer gekocht van een man in Nijmegen. Ik had een oproep gedaan om...
Niet de zekere man uit Nijmegen?
Niet die man. nee, dit was een muziekwinkel Eich in Nijmegen.
Oh ja, Eichhuizen.
Ik weet niet of ze nog bestaan, maar ik had een soort oproep gedaan op Marktplaats. Een soort marktplaatsachtige site van ik zoek een pre-CBS Precision. En toen stuurde die op, ik heb een 63er zonder foto iets. Ik heb een 63er staan en heb je interesse? Toen ben ik erheen gegaan, ik had de prijs afgesproken. En toen kwam ik daar in die winkel en toen zag ik een helemaal spliksplinter nieuwe... P-Base.
Ja.
En hij zag er wel, ik zag wel dat het een oude was, maar had hem, was helemaal, zag er helemaal als nieuw uit. En toen zei hij, ja, ik heb hem al jaren in de winkel staan, maar op een gegeven moment heb ik hem maar even helemaal laten opknappen, want het ding zag er niet uit.
Oh. Elke vintage Fender liefhebber krimpt nu ineen.
Ja. Nee, dat die woorden zal ik nooit vergeten. En toen heb ik hem toch, toen heb ik de hals afgeschroefd en toen bleek het een 65er te zijn.
Ja.
En toen heb ik de prijs natuurlijk een beetje omlaag weten te drukken.
Ik gooi een glas water om.
Oh jee.
Dat overleven we.
Zal ik even een doekje pakken?
Ja, laten we het even opruimen. Ik gooi dit dus net een glas water om. Maar je kwam
het is
dus
opgeruimd.
Bij eigen huizen en... splinternieuw. En dan blijkt het 65er te zijn.
En toen bleek het 65er te zijn. Ja, maar wel met de 63er specs. Het is dus een beetje uit die transition era.
Ja.
Dus ze hebben gewoon in die tijd waarschijnlijk een hals... Zoals en een body van de planken gehaald. En in elkaar geschroefd. Dus het is helemaal... Ja, het is eigenlijk een Jamerson bas. Alleen dan is die wel uit 65. En toen na een paar maanden heb ik me... In een boze bui heb ik een schuurmachine gepakt. En toen heb ik de body opgelakt.
Ja.
En toen heeft die vioolbouwer in Rotterdam... die heeft met een scheermesje heeft die alle overige lak eraf geschraapt. Is die heel lang mee bezig geweest, volgens mij. En heeft een blanke nitro-finish erop gezet.
Gek.
En ja, verder is het ja, te gek. Ik heb de hals ook een beetje opgeschuurd. En nu is die gewoon, ja...
Precies wat het hoort te zijn.
Gewoon wat het moet zijn.
En jij kan het weten. Want als ik om me heen kijk, ik zit in je studiootje, hangen er, wat zal het zijn, 8, 9 bassen.
Ja, waarvan klopt.
Meer dan de helft een precision is.
Ja, ik dacht, jij komt op bezoek, dus ik pak al mijn bassen erbij. Die zet ik om ons heen, om jou te verblijden. Nou, ja, en de helft zijn de precisions, allemaal net anders.
Ja.
Ik gebruik deze natuurlijk regelmatig, maar mijn Lakeland gebruik ik ook heel veel. Mijn custom shop, die groene bas waar jij wel eens iets over hebt geroepen online.
Dat zou ook kunnen,
die zo mooi vindt. En een Tokai en nog een 76er.
Want je bent echt lijp van precisions, volgens mij. Want je hebt ook een soort shortkill position gekocht.
En Mustang.
De Mustang, ja.
Ja, de Mustang. Ja, vind ik ook helemaal te gek. Ja, dat is inderdaad voor mij ook een beetje precision-achtige vibe. Ja. Maar ze zijn allemaal net iets anders, weet je wel. Dus kijk, ik zou er best wel eens eentje, bij wijze van spreken, weg kunnen doen. Maar elke bas laat je weer iets anders doen. En je kan af en toe een beetje wisselen met snaren en setups en zo.
Ja, maar dat is denk ik wat veel niet-bassisten niet... die denken, ja, je hebt gewoon 5 keer dezelfde bas. Maar
ja,
dat is gewoon niet zo.
En ik denk dat er zelfs drummers of toetsenisten zijn met wie ik speel, die dat verschil ook niet zozeer horen. Maar dat maakt helemaal niet zoveel uit. Je kan natuurlijk, heb je flat wounds, round wounds, klinkt dat dan echt anders. Maar voor mij maakt het wel veel verschil. Als ik op die Lakeland speel, dat is een hele moderne, die is heel gelijk, heel piano-achtig.
Ja.
En als ik op deze speel, op die oude, dan voelt het weer meer vintage.
En merk je dan ook dat je echt anders speelt als je op een andere precision speelt?
Ja.
Dat je echt andere lijnen speelt en andere dingetjes zoekt of zo?
Ja. Kijk, uiteindelijk maakt het, hoeveel verschil zal het maken, maar ik vind dat het wel heel erg uitmaakt. Het is gewoon hoe zo'n ding reageert.
Ja.
Dat is bij elke bas anders. Dus het is leuk om af en toe een beetje af te wisselen. En je gewoon weer te laten inspireren door zo'n ding.
En was hem precies ook de eerste bas die je ooit had? Weet je dat nog?
Ja.
Echt waar?
Ja, hij staat hier om de hoek nog. Het is een Semic Precision. Soort was toen, werd mij verteld, een ondermerk van Fender. Ik weet helemaal niet of dat nou echt waar is.
Niet helemaal waar.
Maar dat was wel, dat was mijn eerste bas, ja. Is helemaal uit elkaar. Ik heb allemaal schroeven eruit gehaald en geleend voor andere projecten. Maar ik heb hem hier nog staan.
Het grootste deel staat hier nog.
Ja. Er komt geen klank meer. Er komt niks meer uit. Nee.
En dat was dus het prille begin. Weet je nog het eerste moment dat je... Of het moment dat je besloot, dit is mijn instrument. Was het het moment van het een op het andere moment dat je dacht, dit moet het worden? Hoe ging dat?
Ik heet natuurlijk Bas, dus misschien zat het ergens in mijn naam al verstopt. Maar ik was een jaar of 8 of 9 of zo. En mijn broer ging gitaar spelen. En ik had een buurjongen die ook gitaar speelde. Die had ook wel eens een bas. Had hij thuis. En ik weet niet hoe het komt, maar bij playback shows op school was ik al de bassist. Zonder dat ik ooit op zo'n bas had gespeeld. Ja, en toen mocht ik bij die buurjongen een keer op een bas spelen. En toen leerde ik... Nou, die. En toen, ik denk dat ik toen verkocht was. En het idee was wel dat ik dan met mijn broer in een band kon spelen. Of dat we samen konden spelen.
Waar ken ik dat toch van?
Ja,
ik heb dat ook,
een bekend verhaal.
Ja.
Maar ik was nooit, aangetrokken tot gitaar of zo.
Nee.
Ik vond andere instrumenten wel leuk. Drums vond ik ook heel tof. Maar dat mocht niet, want we wonen in een klein rijks. Mijn broertje laat het toch gaan doen.
Mijn broertje is drummer, ja.
Ja, op een elektrisch drumstel heeft hij het allemaal geleerd. Maar ja, ik was altijd, ik wilde gewoon bas spelen. En ik denk dat eigenlijk, daar heb ik... Heb ik later natuurlijk wel over nagedacht. Maar ik denk dat het gewoon heel goed past bij mijn karakter.
Ja.
Want
probeer
ik
te duiden wat... Hoe,
bassisten zijn... met iedereen heb je te maken, maar je bent niet de baas.
Dat is wel een mooie... Hoe lang heb je nagedacht over deze tegels die wij zijn?
Nou, ik denk dat... Nou, daar heb ik natuurlijk... Ik speel al sinds mijn 11e bas, dus...
ja.
Ik wilde nooit frontman zijn.
Nee.
En dat vind ik ook nog steeds niet de meest interessante rol. Ik vind de rol van een soort bemiddelaar, een soort adviseur, zeg maar.
Ja.
Die met iedereen wel te maken heeft. Maar niet per se op de voorgrond treedt. Dat vind ik een hele interessante, spannende rol.
Ja.
En dus je hebt eigenlijk heel veel invloed. En daardoor ook wel veel macht eigenlijk stiekem. Ja. Ik denk dat voor mij een beetje zo werkt. Ik ben wel een soort bemiddelaar-achtig.
Is dat ook een van de redenen dat je bijvoorbeeld ook steeds meer dingen als producer bent gaan doen? Want heb je ook een soort invloed zonder dat je stem of je soms misschien zelfs je spel op een plaats staat? Dat ook zo, die achtergrondrol, dat je dat zo goed ligt?
Ja, zeker. Ja, ja. Dat komt overeen inderdaad, ja.
En wist je al toen je 11 was, dit wordt later mijn werk? Of is dat gegroeid?
Ik ging naar de muziekschool in Leiden-Dorp. Daar heb ik heel trouw gewoon les gehad van een leraar, Wim van Ewijk. En die heeft mij nootjes leren lezen. En die leerde mij allemaal verschillende muziekstijlen. Moest ik spelen van hem.
Ja.
Hij heeft mij overigens het woord groove geleerd.
Oh, wauw.
En dat zal ik nooit vergeten, want we zaten in een... we hadden les en toen was er een funky loopje of iets. En toen zei hij, dit grooved. Ik zei, wat?
Wat? Ja.
Ik zei, ja, groove. En toen werd het me in één keer duidelijk van, dat is het woord. Ja, dat is wat dat gevoel, weet je wel. Wat je hebt als het lekker voelt. En ik vond dat echt vanaf dat moment en misschien al wel nog steeds het allercoolste woord ooit. Groove.
Ja. Ja.
Beter wordt het niet.
Dat is ook omdat je, als je weet wat het is, dan voel je ook aan het woord groove dat het woord groove al groovy is.
Ja. Ja, dat is het.
Oh, wat goed.
En
het
dus
lijkt
daar
me heerlijk om dat voor het eerst te ontdekken van, oh, dit is groove.
Ja, het was echt een aha-moment. Gewoon zo van, dit is dat gevoel waar ik wat ik zo tof vind aan muziek, of aan bas spelen. En dat het klopt met de drums. En dan en vanaf daar was het einde zoek. Ja, en hij heeft mij toen begeleid naar het conservatorium en zo.
Ja.
Dus ik heb gewoon 6 jaar lang les gehad. En toen wist ik het op een gegeven moment. Ga je in bandjes spelen en zo. Ja. En dan ga je voor het eerst op het podium staan. En toen dacht ik, ik kan er misschien wel mijn werk van maken.
En je hebt waar heb je gestudeerd?
In Rotterdam, op Codarts. Ik heb een jaar... hij heeft mij toen wel geadviseerd om jazz te gaan studeren. Het is eigenlijk al 20 jaar geleden, toen ik... kleine 20 jaar geleden, toen dat ik auditie deed. Hij dacht eigenlijk gewoon in de ouderwetse gedachte, als je jazz kan, dan kan je ook pop.
Ja.
Het was eigenlijk toen die popopleiding een beetje in de kinderschoenen stonden. Rotterdam was net begonnen. Amsterdam was eigenlijk nog niet aan die popopleiding begonnen. Dus toen ging ik, heb ik gewoon een jaar lang jazz standards met hem een beetje zitten oefenen. Blue Bossa en zo.
Ja.
En toen heb ik auditie gedaan. Toen werd ik in Rotterdam wel aangenomen het eerste jaar. En in Amsterdam in de vooropleiding. En toen dacht ik, ik ben 17. Ik heb eigenlijk nooit echt in een jazzband of iets gespeeld. Laat ik die vooropleiding maar doen. En toen kwam ik er tijdens de vooropleiding meer achter dat ik meer een popmuzikant was.
Ja, en toen is gewoon niet voor mij.
Ja, en toen leerde ik over Rotterdam. En toen ben ik daar auditie gaan doen. Toen heb ik eigenlijk niet eens ergens anders meer auditie gedaan. Ik had kennelijk het idee van, ik ben daar al een keer aangenomen op de jazzafdeling. Dan moet die pop ook wel lukken.
En zo geschieden.
Ja, en toen is het gelukt.
Ja.
Ja. Toen heb ik les gehad van Thijs Lodewijk en Pieter Douma. Eigenlijk de lichting... op het gegeven moment ging een beetje die Anouk-band daar lesgeven. Met Michel van Schie. En daar heb ik nooit echt meer les van gehad. Wel eens een keertje mee gezeten.
Na jouw tijd, zeg maar.
Ja. Ja.
Wat te gek. Ja, Pieter ken ik ook wel. En Thijs trouwens ook.
Ja.
En je hebt nu weer met Thijs te maken.
Zeker.
Want behalve dat je bij van alles en nog wat speelt...
Ja.
Geef je ook nog les?
Ja, klopt.
Op de Herman Brood?
Ja, dat is heel leuk. Thijs ken ik natuurlijk van Rotterdam nog. En
ja.
Hij is de Herman Brood Academie begonnen. En later ook de Rock City Instituut in Eindhoven.
Ja.
En in Eindhoven waren ze een jaartje bezig. Daar heeft Joost van Haren toen het eerste jaar les gegeven. En toen hadden ze een tweede jaar, tweede lichting. En daar wilden ze eigenlijk iemand anders voor. En toen heeft Thijs aan mij gedacht. Dus toen ben ik daar gaan lesgeven. En een jaar of twee jaar later kwam er bij de Herman Brood Academie ook een plekje vrij. En toen zei Thijs van... Nou, het was wel leuk, want er zaten een aantal studenten en die hadden iets van mij gezien. Ik geloof een optreden van Postman of zo. En die hadden tegen Thijs gezegd, kunnen we niet een keer les krijgen van Bas? En dat vond ik heel aardig van Thijs. Dus toen hij zei toen van, ze vragen naar je. Nou ja, dat is natuurlijk overdreven, maar...
als het letterlijk zo gebeurd is, dan klopt het toch ook?
Nee, ja, dat is een beetje overdreven, maar... Maar dat vond ik typisch voor Thijs om dat op die manier te doen. Heel complimenteus en dat was heel tof. Dus hij heeft van, hij was mijn oude basleraar op het conservatorium. En nu heb ik nog steeds met hem te maken, dus ik spreek hem heel vaak. En dan geef ik op allebei die scholen les.
En toen stond er 8 jaar geleden ineens ik voor je neus, want daar kennen wij elkaar dan weer van.
Ja.
Ik heb ook stage gelopen bij jou.
Ja, zo hebben wij elkaar leren kennen. En dat was het eerste jaar dat ik op de Herman Brood Academie les gaf. Ja.
Oh ja, dat weet ik nog. Want toen zei Thijs, ik zou eerst bij Thijs stage lopen. Binnenkort
komt iemand
met Bas te maken. Oké, prima.
Ja, ja.
Weet ik veel.
Ja, toen hebben we inderdaad een paar lessen samen gedaan. Dat was nog op de oude locatie.
Klopt, ja. Binnen het centrum.
En ik bedacht me ook nog... dat was het jaar, volgens mij, waar onder andere Peter Peskens in zat.
Ik zat daar vanmiddag nog over na te denken.
Ja.
Peter spreek ik over 2 weken. Een jaar van Peter? Volgens mij, het was in ieder geval het jaar van Jens Huigen, die nu bij Roxijn Hazen speelt.
Mm-hmm.
Maar ik weet dus niet meer of dat ook Peter zijn jaar was. Maar
was datzelfde jaar van Jens?
Ja, dat zal
ik heb zoveel studenten inmiddels gehad.
Ja, maar het lijkt me wel heel gaaf om te zien. Want ik weet ook nog dat ik daar bandcoaching gaf. En dat daar de jongens en meiden in zaten die daarna bijvoorbeeld Mr. Mississippi zijn begonnen.
Ja.
Dat lijkt me zo vet.
Klopt. Dan,
er komen zoveel goede lui van de HBA af. Lijkt me zo vet omdat dan dat je ineens ziet dat een rondé of zo, dat die zo verschrikkelijk goed doen.
Superleuk.
Denk je dan ook dat als die mensen op het podium staan, denk je ook, en zo komt ook een beetje door mij. Of voel je dat niet zo?
Nee, niet op die manier. Maar ik ben wel trots. Ik ben wel oprecht trots als ik inderdaad Cas zie bij Rondé. Peter natuurlijk doet het ook hartstikke goed. Jungle by Night en met Jet Rebel nu. Nou, zie ik hem spelen. Ja, het is een waanzinnige bassist.
Ja.
En een ander oud student van me die gaat nu een wereldtournee doen met Atje van den Berg, geloof ik. Randy van der Elsen.
Oh ja, die naam ken ik wel, ja.
Ja, dat is dan weer een oud-student van mij van de Rock City Institute. En andere studenten zijn met Sharon Kovacs.
Ja.
En nu met Duncan Lawrence aan het spelen. Ja, dat is heel tof om te zien.
Ja.
Maar het zijn natuurlijk niet alleen maar dat soort succesverhalen. Er zijn ook gewoon... dat zijn de mensen die het meest in het beeld zijn. Maar er zijn ook allerlei andere studenten die gewoon die te gek doen op andere manieren. Of die iets anders zijn gaan doen, weet je wel. Dat kan ook.
Dat zou heel bizar zijn als elke bassist die je dan loslaat, krijgt ook een soort bassistenoverschot.
Ja, met zo'n opleiding. Dus ze zijn natuurlijk hartstikke jong als ze daar komen. Relatief jong, 16, 17. Soms wel eens een keer eentje van 15.
Wauw.
Dus ze zijn nog heel erg aan het ontwikkelen, heel erg aan het zoeken.
Ja.
Dus het is soms ook gewoon een beetje begeleiden en kijken van waar komt het uit en wat past bij jou. En sommigen weten het heel goed wat ze willen en anderen niet. En dan ga je dat een beetje begeleiden en coachen. Ja.
En als je dan bijvoorbeeld wat jullie nu doen op de HBA vergelijkt met hoe dat bij jou op Codarts ging. Want ik heb natuurlijk ook even op de HBA rondgelopen en ik ken een paar van die lui. En ik heb ook op Codarts gezeten. Wat is voor jou het verschil in de visie, voor je zover je dat kan zien, tussen zo'n opleiding als Herman Brood en Codarts? Zit daar verschil tussen? Of?
Ik denk dat er zijn verschillen. Die leeftijd, dat is gewoon al een verschil. Dus gewoon waar je staat in het leven, op welk punt je bent. In wat ze leren. Uiteindelijk moeten ze gewoon... ze leren allemaal gewoon hun instrument goed bespelen. En in band spelen. En ze leren best wel al veel over de muziekindustrie. Ja, zijn leerbedrijven, et cetera. Ze moeten zelf muziek schrijven. Dus wat we op die scholen zien is dat er doorstroom naar de conservatoria. Dat heel goed is.
Ja.
En er zijn er ook... dus inderdaad, een aantal voorbeelden die je net noemt. Ja, die gewoon lekker met hun eigen band ja. op pad gaan. Dus het heeft heel veel gelijkenissen met consortium eigenlijk.
Maar heb je het gevoel dat ik heb bijvoorbeeld...
Tuurlijk, sommige standaard ligt misschien iets lager. Ze hoeven iets minder te kunnen als ze binnenkomen.
Ja.
We zijn iets minder kritisch. Maar de onderwerpen aan zich zijn denk ik hetzelfde.
Ik heb soms het idee dat de conservatoria een beetje een klassieke zin, je wat meer opleiden tot het sessiemuzikantschap. Dus je moet gewoon zoveel mogelijk kunnen. En dat bijvoorbeeld Herman Brood veel meer kijkt naar, oké, wat wil jij? Dan gaan we jou helpen om dat zo goed mogelijk te doen.
Ja, klopt wel. Ja, ook zijn er zijn ook op de HBA zijn er ook studenten die ook meer soort sessiemuzikanten. Er zijn dus altijd, in het derde jaar is er altijd een zijn meestal 6 studenten en dan willen er 4 auditie doen en willen er 2 naar Rotterdam, 2 naar Amsterdam. De creatievelingen, of laat maar zeggen, de mensen die iets meer met hun eigen band willen doen, die gaan dan naar Amsterdam.
Ja.
En de mensen die echt meer op het ambacht willen gaan zitten, een beetje sessiemuzikantschap, gaan dan richting Rotterdam.
Ja.
Dus dat is allebei wel. Maar we zijn wel een soort hofleverancier geworden van Amsterdam, ja. Ja. Absoluut.
Ja, en ik kan me ook nog wel herinneren, toen ik in het examenjaar zat op Konard, toen heb ik 1 dag in de toelatingscommissie gezeten. Toen kwamen allemaal jongens spelen. Ik dacht, ik heb je al eens eerder gezien. Ik kwam allemaal uit Utrecht.
Ja, ja.
Dus wel, ik vind het wel tof om te zien dat ze inderdaad zo gemotiveerd zijn om dan te denken, weet je, ik ga gewoon nog verder leren met 20 en door.
Ja.
Heel gaaf.
Ja.
Ja. Hey, over dat sessiemuzikantschap gesproken. Ik ging even, ik doe natuurlijk altijd een beetje research. Ging even kijken, wat doen die mensen allemaal? En soms dan zie je zo, nou bijvoorbeeld met Jan Haker, die kennen mensen van Kensington, punt.
Ja.
Dat is wat hij doet.
Ja.
Maar bij jou komt er een soort lijst van mensen met wie je werkt en die wordt steeds langer.
Ja.
Het is natuurlijk, mensen vragen jou omdat jij de bassist bent die je bent, denk ik. Hoe benader jij, als jij gebeld wordt voor een nieuwe klus, hoe benader jij dan die klus? Ga je dan denken van, oké, welke bas en welke sound zou het best in deze muziek passen? Of denk je gewoon, ik heb gewoon deze sound, hiermee ga ik die klus in?
Ja, een beetje van beide, denk ik. Ik heb inderdaad, ja, wel meerdere verschillende bassen, zodat ik wel verschillende kanten op kan.
Ja.
Ik kan inderdaad van echt vintage, met een precision of met die Mustang, kan ik of naar mijn jazzbas of die actieve. Ja, ik heb niet zoveel met actieve bassen, maar soms heb je het gewoon nodig. Dus ik heb zo'n Marcus Miller gekocht. Ja, waanzinnige bas. Daarmee heb ik vorig jaar bijvoorbeeld het tv-programma gedaan van het mooiste liedje. Maar als ik bijvoorbeeld met Lisa Lois hebben we een Adele tribute gedaan. Ja, daar past dan die Mustang met flatwounds er heel goed bij. En dan ben je, op die manier ben je een beetje aan het zoeken. En het hangt er ook een beetje van af. Ik val heel veel in.
Ja.
Ik ben een soort invaller bij heel veel bands. En een soort vaste man. En dan kijk ik ook wel eens gewoon naar voor wie val ik in. Als ik bij Van Velsen moet invallen voor Ralf. Dan heb ik wel eens mijn precision meegenomen. Maar dan zegt de geluidsman van, ja, misschien moet je toch die jazz.
Ja, ja, ja. Want Ralf,
en dat werkt dan beter, omdat Ralf dat meestal met zijn jazzbas doet. Dus daar kijk ik soms dan ook wel eens naar. En dan probeer ik het een beetje, af te stemmen
het
op
publiek
wat
het verschil
wat
natuurlijk
is.
Niet merken. Als je ergens invalt.
Nee,
dus als je van Kobus invalt, neem je denk ik ook een jazzbas mee, bijvoorbeeld.
Ja, 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 precies. En als ik bij, voor Glenn val ik dan ook regelmatig in bij Sven Hammond. Nou, dat is dan weer een band die laat, ja, ze laat je helemaal vrij in wat jij wilt doen.
Ja.
Dat vinden ze juist weer leuk als het gewoon, ja, als er echt iemand anders staat. Dus dan pak ik inderdaad meestal wel een precision.
Ja.
Glenn speelt ook wel eens op een precision daar, maar die heeft natuurlijk vaker een andere, iets meer actieve sound, denk ik. En dan doe ik gewoon helemaal mijn eigen ding.
Ja, maar dan is de ruimte er ook voor.
Is de ruimte, ja, precies, is ervoor. Dus het hangt een beetje vanaf wie, wat, waar. Of als het heel commercieel is, dan zal ik misschien de jazz, zal ik iets sneller jazzbas.
Ja.
Of iets met roundwounds of die actieve bas.
Ja, dus je bent er wel echt mee bezig van, oké, maar wat past er dan
zeker
in deze klus? Over die 5-snaar, ik zag dat jij die heb je denk ik, nou, die is wel heel lang geleden gekocht.
Ja, een jaartje geleden denk ik.
En toen ik zag dat je die gekocht, dacht ik, Wat doet hij nou?
Ja, wat doet hij nou? Ja,
ja, ik vond het zo niks voor jou en toch heb je het gedaan. Was het echt, was er een klus waarvan je dacht, shit, ik heb nu dat ding nodig? Of dacht je, nee, ik ga het gewoon een keer doen?
Ja, er kwamen steeds meer soort opdrachten en klusjes en dingen waar ik... klusjes vind ik trouwens een stom woord.
Alsof, het, ja, alsof je een spijker als, in de muur moet slaan.
Ja, 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 nee. Het was gewoon nodig. En ik weet niet meer wat het getriggerd, wat het triggerde. Ja. Ik doe ook regelmatig een soort artiestenbegeleiding. Volgens mij moest ik een keer iets met Treintje Oosterhuis spelen vorig jaar. En toen speelden we allemaal die oude tracks van haar.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dan moet ik een keer die vijf naar hebben. Ik hing er al een paar jaar tegenaan.
Ja, het zijn natuurlijk heel veel synthesizer dingen, die oude tolle plastic en zo.
Volgens mij is het, Michiel heeft dat vroeger allemaal ingebast in die een beetje die actieve vijfsnaar tijd.
Ik heb wel
Maar ja, ik vind het ook wel leuk hoor. Maar het, als ik laat ik het zo zeggen, als ik maar één ding zou mogen kiezen, dan, en daar denk ik ook wel vaak over na, dan gooi je alles overboord en hou er maar één. Dan zou ik wel met een precision eigen.
Ja, denk ik ook wel.
Dat wel, ja.
Ik heb wel eens gehoord van Michel dat hij bijvoorbeeld die Anouk-platen alles op zijn viersnaars en 860er inspeelde. Mm-hmm. En dan alle noten die op een lage B moesten, daarna er overheen dupte.
Oh!
Omdat hij die, bijvoorbeeld in The Dark, heb je die lage C aan het einde van het intro. Dat hij nog even los heeft ingespeeld.
Gek, ja.
Toch nog een keer vragen. Nou, hij dat
ja, drop die heb ik. Weet je wat ik ook wel eens heb gedaan met mijn jazzbass? Heb ik een vijfsnaar setje op die viersnaar bas gezet. Had ik een soort de 4-string 5, noemde ik dat. Dan had ik een of ander, ik dacht dat wordt dan mijn ding. Dat was best wel tof. Hoefde eigenlijk niet zoveel te doen aan die bas. En dat klonk ook wel cool. Heb ik daarna nooit meer gedaan. Maar dat was wel een goede oplossing.
Leuk experiment, ja.
Ja, zeker.
Het enige wat ik niet zie, daar hebben we het net van tevoren al even over gehad, is een fretless. Dat, is toch, dat hoort toch in veel...
Ja, ik heb er wel een.
Ja, ik zie hem alleen niet. Maar je zei, ik gebruik hem echt nooit.
Nee, ik gebruik hem nooit. Nee, er is gewoon niks van wat ik doe waar dat past. Plus, ik kan het niet. Dus dan houdt het al snel op. Ik heb dat ding ooit georven van mijn broer. Die had het in een spontane bui gekocht. Hij is officieel nog van hem. Een Aria Pro 2. En ik geloof dat, dat er is wel eens op geboden. En dat blijkt het ook nog een soort vintage ding te zijn. Maar hij staat hij staat te verstoffen. Als je hem wil lenen, mag je hem meenemen.
Nee, ik heb geen tekort aan verder. Nee, maar het is dus, ik vind het ook wel... ik vraag me dat wel eens af. Waar is de fretloze bas in de popmuziek gebleven?
Ja. Ik ben wel echt een wijze fan van Jaco en van Pino Palladino.
Maar ja, Pino heb ik ook al 20 jaar geen fretless meer horen spelen, zo ongeveer.
Nou, wel met zijn PSP-trio.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Maar en volgens mij gebruikt hij het in de studio hier en daar wel eens. Vind ik echt wel heel tof.
Ja.
Klinkt natuurlijk gewoon... Je hoort iets meer je vingers en je hoort minder de frets.
Ja.
En dat is er wel heel gaaf aan. Dus ik heb er wel bewondering voor en ik vind het ook heel... ik vind het echt te gek klinken. Zeker bij Jacco's, onmiskenbaar natuurlijk. Maar ik heb niet zoiets dat het echt bij mij past.
Nee, dus niet zoiets van, ik wil dat ook. Dat heb je nooit gehad. Want jouw eerste leraar, zijn naam is me even ontschoten, die heeft je dus al die verschillende stijlen laten voelen eigenlijk.
Ja.
En je laten merken wat groove is.
Ja.
Maar kwam die dan aan met, oké, dit is een soul liedje en dan gaan we nu... Of was hij ook wel echt bezig met deze gast moet je even checken als het over soulmuziek gaat? Of is dat later
minder
gekomen?
Ik kan me herinneren, we hadden een boek Essential Styles for Drummer en Bassist. En er zat dan zo'n groovey in. Ik herkende het helemaal niet, maar dat was dan...
Oh ja, ja, die kennen de meeste mensen wel, denk ik.
En er was dan, het was wel tof, want er was drums en bas toetsen. En dan kon je als drummer kon je het naar links pennen en dan viel de bas en andersom. Dus ik heb daar ook nog met mijn drummaatje van toen, van mijn schoolmaatje, heb ik ook nog mee zitten oefenen, weet ik nog. En daar heb ik wel veel van geleerd. En dan leerde ik mijn eerste een soort 7/8. Ik weet het niet meer hoe het ging. Een soort 7/8 ding zat erbij. En een beetje een soort rock en natuurlijk blues gewoon.
Maar gewoon een beetje de basics van al die stijlen.
Ja, al die stijlen kwamen voorbij. Zeg maar. Ja, en op een gegeven moment had hij me ook, liet hij mij van die Buena Vista Social Club. En moest ik het hele album uitzoeken. En er zat een boekje bij met een biografie. En dan ben ik er dieper ingedoken. En daar zit natuurlijk heel veel traditie achter.
Ja.
En dat werd uitgelegd in dat boekje, weet ik nog. Dus daar leerde ik wat van. Dus dat vond ik wel heel tof. Dus ik kon wel al gewoon...
Ja, gewoon heel die traditionele Cubaanse basketmuutjes...
enzovoort. Dus
dat, leren dat niet op de 1 te spelen.
Tegen de tel inspelen, ja. Dus het was heel waardevol.
Ja.
Maar ik wist niet... Nee, ik kwam op het consortium pas achter wie James Jamerson was. En Paul McCartney... Ik ben wel met de Beatles opgegroeid en zo. Maar echt de soort de bassisten die je moet kennen... Daar had ik helemaal, niet zo'n kennis van. Dus daar ben ik later... Op een gegeven moment ging ik... Ik wilde me iets meer verdiepen in soul. Maar dan, ik vond hiphop heel tof. En new soul en D'Angelo en dat soort dingen. En toen zei Thijs inderdaad van ja, dat is tof. Maar dan ga je bij Pieter ga je al die oude soul checken.
Oh ja,
en toen moest ik Jamerson, Dirk Dunne, Bob Babbitt en de hele boel. Ik moest dat allemaal... gaan doen.
Checken, ja.
En dat, daar ben ik, daar, dat heeft me nog wel meer beïnvloed misschien wel.
Bijna ook door dat hele Motown basboek heen gefietst.
100%, ja. Ik heb hem gisteren uitgeleend aan een leerling, want die was er heel erg in geïnteresseerd. Maar ik heb hem... ik denk dat ik hem helemaal heb doorgespeeld.
Kost, denk ik.
Pittig eigenlijk wel.
Het is eigenlijk wel moeilijk, maar tot je op een gegeven moment hoort of voelt wat Jamerson vaak doet, dan ga je die patroontjes herkennen.
Ja, en hoe ik het heb gestudeerd toen... Toen had ik bijvoorbeeld What's Going On ingestudeerd. Ja. En dan... Maar toen ging ik nadenken. Op een gegeven moment ga je er dieper induiken. En dan herken je het concept. Dus hij speelt met weinig dynamiek. Met flat, met zo'n soort... Met een precision sound. En hij speelt 16e patroontjes. En misschien wel het belangrijkste is dat hij door de hele song heen... Dat er een soort opbouw in zit. Ja. Hij gaat steeds meer spelen. Weet je, Darling Dear of zo. Vind ik een van de gaafste.
Ja.
En wat ik toen deed, toen heb ik van What's Going On, geloof ik, een soort mijn eigen versie gemaakt. Helemaal uitgeschreven.
Oh ja.
Zo van, oké.
Gewoon in de stijl van, maar dan je eigen partijtje ervan gemaakt.
Ja, precies.
Ja, het zijn allemaal Jamerson-achtige linkjes.
Ja, je kan gewoon... Etcetera. Dus als het concept duidelijk is... Nou, dan heb je er dat uitgehaald wat je uit moet halen. Ja.
Ja, te gek. Dat boek, voor de mensen die geen idee hebben waar het over gaat... Dat is natuurlijk Standing in the Shadows of Motown.
Ja, het Jamerson-boek.
Ja,
de biografie is ook te gek om te lezen.
Ja.
En de film moet iedereen gezien hebben.
Ja, die heb ik dan weer niet gezien. Moet ik toch eens houden.
Schaam je.
Ja, ik schaam me kapot.
Daar is het is begonnen met het boek. En daarna heeft die schrijver, volgens mij, begonnen met het filmproject.
En als je dan die tracks meespeelt, want er staat... dat is dus een boek met een soort biografie van Jamerson. En daarna allemaal transcripties van een stuk of het zal zijn, 25 nummers of zo.
Ja, gespeeld door allemaal bekende bassisten.
Precies, in dat boek zit dus een cd. En dan hoor je eerst Phil Chan en Paul McCartney. Ja. En weet ik veel, die hoor je allemaal zeggen... Hey, this next song is called... Gaan ze vertellen wat ze gaaf vonden aan Jamerson.
Ja,
maar dacht je op een gegeven moment ook van... Weet je wat ik doe? Ik zet gewoon die originele aan. En ik ga die plaat gewoon meespelen. Ik heb dat volgens mij wel...
Ja, ik heb die cd's... Ik zag het gisteren in dat boek. Ik heb die cd's nog nooit gedraaid.
Nee, precies.
Ik heb ze wel eens gecheckt... omdat ik de stem van Pino Palladino wilde horen.
Ja,
er stond toen helemaal niks van op YouTube. Hij is natuurlijk heel een beetje weinig. Gehyped. Maar ik vond hem helemaal te gek.
Ja.
En toen dacht ik... Oh, dan hoor ik de stem van Pino Palladino. Ja. Dat is het enige wat ik heb geluisterd. En de rest speelde ik natuurlijk met de originele mee. Dat is veel toffer.
Maar er zijn maar heel weinig mensen, denk ik. Ja, er staat een filmpje op YouTube waar Pino uitlegt hoe die...
Intro
van Where Will My Head speelt.
Ja,
precies.
Ja.
Dat die vrouw daarnaast zit en zegt... That's the sound! That's the sound!
Ja. En ik vond het zo mooi dat hij dan daar zegt dat hij heel onzeker was eigenlijk.
Ja.
He, dat is een hele bescheiden houding. Vond ik heel mooi om te zien.
Ja.
Dat hij zegt, it was rubbish. En dan, uiteindelijk hoorde hij het keihard in de mix terug. En werd het de signature line van dat nummer.
Geen noten kan lezen, ook nog eens.
Ja. Gek, hè?
Bizar wel, ja.
Ja.
Wat gaaf. Een heftige gast. Maar goed, we hebben nu al Jamerson's naam een paar keer genoemd.
Ja, toevallig.
Nou, ik weet niet of dat toevallig is. Ik weet niet of dat voor jou echt een gast is waar je aan... Kijk, ik bedoel, die precision sound, zeker met flatwound, kom je vanzelf een keer...
Klopt. Ja.
Daarop uit.
Ja, dat is het natuurlijk ook niet allemaal voor mij. Hè? Want ik, 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 Dit kan je niet overal doen. En nee. dat wil ik ook niet eens per se. Want ik vind het ook fijn als het gewoon wat moderner. Ik doe echt heel veel op die Lagland bijvoorbeeld. Ja. Lakeland. Maar wat ik net vertelde. Ik probeer het zijn gedachtegoed eigenlijk een beetje soort van. Dat probeer ik eruit te halen. Ja. Daar vind ik Jameson belangrijk voor. En hij speelt met weinig soort angst.
Wat zou je het gedachtegoed van Jameson...
Nou, gewoon elke take is anders. Er zit avontuur in opbouw. Hij speelt wel. Kijk, ik vind dat hij speelt natuurlijk veel te druk. Maar in die stijl kon dat.
Ja.
Dat moet je niet nadoen. Je moet denk ik niet een soort Jameson gaan doen als dat helemaal niet past.
Nee.
Maar dat idee, dat heb ik. En ik denk dat Pilar Paladino. Ik denk dat heel veel muzikanten dat hebben overgenomen. En dat spreekt me daarin aan. Ik denk dat ik... Maar misschien geldt dat voor meerdere bassisten hoor. Maar ik zou nooit iets twee keer echt helemaal op dezelfde manier kunnen spelen. Ik zoek al altijd in het moment naar wat er op dat moment gewenst is. En als de drummer iets doet dat je erop kan reageren... En dan, nou, dan komen er meer noten uit. Maar laat het soort open.
Ben jij iemand die heel erg op drummer speelt? Dat je denkt, oh, ik speel het liefst met die drummer of... Ben je er niet zo gevoelig voor?
Nou, het zijn een aantal drummers waar ik graag mee speel. Met mijn broertje Niels, met Jimmy van de Nieuwe Huizen, Ben Bakker. Dat vind ik allemaal hele toffe gasten. Joost Kroon. Maar val ik zo vaak in dat ik het niet zo echt voor het zeggen heb.
Nee.
Dus ik vaak zie ik het gewoon met wie ik dan speel. Ja, ik speel al jaren met de Hermes House Band, met een drummer, Alexander Bergman. En wij kunnen een soort lezen en schrijven samen. Ik hoef niet meer om te kijken.
Nee.
Maar dat heb ik eigenlijk ook met mijn broertje, weet je. Want dat is, ja, we zijn familie. Er valt heel veel weg.
Ja.
Dus dat gaat vanzelf. Dus er zijn wel mensen gewoon waar het gewoon makkelijk gaat. Maar ik vind het ook leuk als er skier iemand anders zit.
Ja.
En ik ben ook niet per se alleen maar een soort gehecht van... ik moet alleen maar op de drum spelen of zo.
Nee, je bent zomaar gewoon in het brede...
Ja, ja, ja.
Over die Hermes House Band, dat is toch voor mij een soort van grote onbekende. Ik weet dat je daar... Volgens mij speel je daar ieder jaar mee in Duitsland voor 100 miljard mensen. Althans, zo ziet het er voor mij altijd uit. Kun je iets over vertellen? Het is volgens mij begonnen als een huisband van de studentenvereniging.
Ja, ik zal het verhaal heel kort vertellen. Dan is het ook maar duidelijk. Ik doe het al bijna 12 jaar. Ik was afgestudeerd op het consortium in 2006. En in 2007, ik had net gezworen om nooit meer I Will Survive te spelen. Want ik was met mijn eigen bandjes bezig. En toen belde Mark Snijders, de bandleider en producer van die band. Die belde, zei ja, Hermes House Band. Ik zei, Hermes House Band? Ja, van I Will Survive in Country Roads in Duitsland.
Ja, ja, ja.
Hij zei, ja, we zoeken een bassist. En heb je interesse? Ze hadden een paar jaar lang met Tape Act gespeeld. We hadden het helemaal zat, wilden weer op tour. Het betaalde goed. Het is altijd in het buitenland. Het waren leuke mensen. Ik dacht, ik geef het gewoon een poging.
Ja.
En toen was het tweede optreden, of het eerste optreden was geloof ik in Roemenië. En het tweede optreden was in Duitsland, in Frankfurt. Voor 100.000 mensen.
Wow.
Ik wist niet wat me overkwam. Dus ik ben. En ik had natuurlijk. Ik zat ook een beetje in de dip na mijn afstuderen. Dus oké, weet je wel. Ik heb iets te doen. En ik kon het ook nog eens combineren met mijn eigen bands. Want ik kon best wel eens een keer een invaller sturen. Afijn. Het was muzikaal minder een uitdaging. Maar we moesten wel performen. We moesten wel staan. Dus er was gewoon een hele strakke show. En het was altijd een groot succes. Dus het bleef eigenlijk wel heel leuk om te doen. Gelukkig voor mij op dat moment... toen is er na een paar jaar... kreeg ik de kans om bij Postman te gaan spelen. En toen ontstond er een beetje een soort evenwicht... van aan de ene kant verdien ik een beetje geld... en zit ik meer aan de commerciële kant... maar minder misschien uitdagend als muzikant of als bassist... En aan de andere kant kan ik helemaal... Ja, zit ik in een credible act, weet je.
Ja.
Het was een soort balans voor mij. daar was ik toen wel blij mee. Want ik vond het best wel moeilijk ook na het conservatorium om dan te zeggen, je gaat bij zo'n studentenband. Overigens, er zijn twee bands.
Er zijn twee.
De studentenband speelt alleen in Nederland. En dat zijn ook de koorleden.
Ja.
Hobbymuzikanten die gewoon lekker in Nederland spelen op allerlei feestjes. En wij zijn dan officieel de Hermes Huismet International.
Ja.
En dan mogen we ook niet in Nederland spelen. Dus vandaar dat we 30 keer per jaar of zo in het vliegtuig zitten ergens naartoe.
Ja.
Dus en het is een soort familie geworden. En uiteindelijk, ik ben vorig jaar getrouwd, hebben ze op mijn bruiloft gespeeld. Dus
superleuk.
Het is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Dus,
wat is de bizarste plek waar je hebt gestaan met die band?
Ja, we hebben in Brazilië gespeeld op Sint Maarten. Overal in Europa eigenlijk. Letland, helemaal in het noorden van Noorwegen. Echt hele maffe plekken. Dit weekend zaten we midden in de sneeuw in Sint Moritz. Echt zo'n heel chique terrein.
Ja.
Dus het blijft gewoon heel leuk om te doen. Maar nogmaals, ik ben blij dat ik op het gegeven moment ook een beetje een soort wending kon maken. En dat ik ook gewoon wat meer uitdaging had als muzikant.
Ja.
Dat ik je eigen ding erin
kan leggen natuurlijk.
Want ja.
Als je bij zo'n coverband speelt, moest je er gewoon die show spelen. En als je met Postman speelt,
precies met Maarten. Maar daar kon ik wel vrijer spelen.
Ja.
Dat kon in zekere zin ook wel bij de Hermes Huismet. Maar heel veel soort sessie. Hè? Of als je ergens invalt, dan hou je ook aan de partijen die er zijn.
Jawel,
voor het grootste gedeelte. Dus in die zin is er niet zoveel verschil. Maar het moest op het gegeven moment een beetje openbreken. Om ook gewoon andere dingen te kunnen doen.
Ja.
En ik kan het nu allebei doen. En ik heb een soort hele goede afspraken. Dat ik af en toe een invaller kan sturen en dat gaat gewoon heel goed.
Ja. Ja, dat is toch wel een dingetje in muzikantenland, dat invallen ergens. Sommige mensen vinden dat helemaal prima. Ik vind het ook heerlijk om te doen.
Ja.
Gewoon, maar er zijn ook mensen die zeggen, ik doe dat in principe niet. Wat is er zo leuk aan invallen bij artiesten? Voor mensen die dat nooit doen.
Ja, wat is er leuk aan? Het levert een hoop stress op.
Zeker,
het is een hoop werk.
Ja.
Soms is het maar eenmalig en dan ben je een paar dagen aan het oefenen en dan is het daar nu weer afgelopen. Nee, het is leuk dat je telkens voor een nieuwe uitdaging staat.
Ja.
En dat je je moet het laten werken. Hè? Het is ik zeg altijd, het is eigenlijk een soort cliché, maar de show must go on. Dus als je ergens invalt, is mijn doel om ervoor te zorgen dat de mensen om je heen, dat die er eigenlijk niet, dat ze niet merken van, we moeten extra opletten, want er is een invaller. Dus ik bereid het altijd gewoon heel erg goed voor. En ik probeer op een soort manier mee te draaien dat iedereen denkt, dit is gewoon een normale show.
Ja.
En dan kan het dus heel goed. Dus het is, het is gewoon spannend. En je speelt met heel veel verschillende mensen.
Ben je ook iemand die dan, ik ben heel slecht in muziek uit mijn hoofd leren bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja.
Dus als ik een invalklus heb, dan probeer ik gewoon zo snel mogelijk die dingen een beetje schematisch uit te schrijven en dan... Ben je iemand die denkt van, ik schrijf gewoon even uit, ik lees het even mee? Of stel je de eisen aan jezelf en ik moet het uit mijn hoofd kennen?
Het verschilt. Ik heb gewoon een iPad ook.
Ja.
Waar soms is het lezen. En sommige dingen doe je uit je hoofd. Dat verschilt gewoon per act.
Ja, ja, die iPad is wel een soort zegen gebleken voor de muzikant.
Ja, ik heb er een hekel aan. En tegelijkertijd is het gewoon ook heel fijn af en toe.
Ja.
En soms kan het niet anders, omdat ik heel vaak ook gewoon een dag van tevoren of twee dagen van tevoren sheets krijg. En dan moet je doorkijken en dan de volgende dag moet je het gewoon spelen.
Ja.
Dus dan kan het niet, kan je het niet uit je hoofd leren. Dat hoeft dan ook niet. Maar als ik een toertje met Wolf doe, met Sven Hammond of bij Van Velsen inval. Ja, en dan zing je ook nog eens backing vocals. Ja, dan ga ik niet lezen en dat wil ik niet en dat kan ook niet en het ziet er niet uit. Bij zulke soort bands.
Nee, klopt.
Als je een clubtour doet, dan moet je het gewoon uit je hoofd doen. En dat speelt ook het lekkerst natuurlijk uiteindelijk. Ja. Dus voor mij zijn het twee aparte werelden.
Dat zingen van backings, komt wel vaker terug in de gesprekken die ik voer.
Ja.
Ben je daar bewust mee begonnen van ik moet zorgen dat ik dit kan? Of is het gewoon toen je begon een beetje spelen, dan doe je dat even bij? En...
Ja, ik denk dat het begonnen is met bluff. Door gewoon te zeggen, kan ik wel.
Oh, ik dacht dat je de band bluff bedoelt. Nee, ik moest invallen met bluff.
Ja, nee.
Gewoon met bluffen, zeg maar. Gewoon, ja, doe ik gewoon even, ja.
Nou ja, ja, soms is het gewoon. Nee, ik deed bij tijdens mijn studententijd heb ik heel veel met coverbandjes gespeeld. En dan deed ik het af en toe.
Ja.
Dat was gewoon leuk. En daar kan eigenlijk niks misgaan.
Nee.
Hè, dat is dan een hele soort veilige omgeving om dat te proberen. En later, op een gegeven moment heb ik met Sandra van Nieuwland een paar tours gedaan. En daar was het echt een vereiste. Ja, toen ben ik wel echt gaan oefenen.
Ja. Ja.
En dan, kijk, ik ben helemaal niet de beste zanger, maar ik kan wel gewoon backings doen. En dan kom je er ook achter dat het ook wel echt een meerwaarde is. En dat je iets
voor jezelf
oplevert.
Is het een meerwaarde?
Ja, het is voor jezelf natuurlijk een meerwaarde. Ik vind, als je kan zingen en die melodie in je hoofd, als je dat ook naar buiten kan brengen, dan kun je natuurlijk, dat is ook heel erg gelinkt aan je basspel.
Dus dat op het moment. Dat moet je even uitleggen.
Nou, ik kom wel eens, ook met studenten kom ik wel eens tegen, die kunnen niet spelen wat ze horen.
Nee.
En dan helpt het wel eens om het te zingen. En ik denk dat er wel een soort vertaalslag zit. Dat je stem, een soort, ik denk dat het goed is voor iedereen om gewoon in ieder geval, ook al kun je niet goed zingen, om het wel te doen. Om gewoon toonhoogte te kunnen bepalen, zeg maar. Dus dat, ik denk dat je er een betere bassist van wordt ook.
Van in ieder geval, zingen. Ja precies, van in ieder geval kunnen doen. Vertalen wat je hoort.
Ja.
Ja. En van backings doen ook wel.
Ja,
dat
sowieso.
Is toch ook, ik merk wel zelf ook vaak dat als ik moet invallen bij een coverband, zit een microfoon neer, dat je dan toch wordt aangekeken als bassist van, zing je ook backings?
Wat ga jij nou doen?
Ja.
Nee. Ik doe het ook alleen als het gewenst is.
Ja, het is niet wat je aanbiedt van, moet ik nog even iets erbij jengelen.
Nou, nee, ja. Het is natuurlijk, het is altijd een extra uitdaging.
Ja.
Dus, en het is extra werk. Gewoon om dat allemaal in je kop te krijgen.
Ja.
En die coördinatie, moet het wel echt oefenen. Dus, maar ik vind het leuk om te doen ook.
Ja, je zegt sowieso nooit, je zegt niet van, ah nee, dat ga ik niet voor deze klus. Zo
nee,
moet ik al wel.
Nee hoor,
ga ik niet,
nee. Nee, natuurlijk niet. Gewoon aanpakken.
Ja, dat zou ik
doen.
Ja. Ik wil nog heel even terug naar dat internationale verhaal. Want ik speel wel eens in het buitenland, maar ik ben geen wereldreiziger of zo.
Ja.
Maar ik hoor heel vaak dat er enorme verschillen zijn tussen landen qua publiek. En gewoon qua sfeer, maar vooral hoe je publiek op je reageert.
Ja.
Dus even een paar clichés in trappen. Zuid-Amerikanen spelen. Of zingen elke noot mee die ze kennen die jij speelt. Ook als het instrumentaal is, zingen ze allemaal mee.
Ja.
Nederlanders staan de hele tijd daarin te ouwe hoeren. Dat is trouwens echt waar.
Ja.
En merk je dat verschil ook? Of heb je zoiets van, nou...
Ja, weet je, ik heb een soort één regel in mijn hoofd altijd. Het ligt nooit aan het publiek. Dus ik denk wel dat als je show voor elkaar is en als jij goed staat te spelen, dan zou het in principe moeten lukken. Maar het klopt wel dat in Nederland zijn mensen wel wat verwend. Maar het is ook lastig om te vergelijken. Want als wij in Duitsland spelen met de Hermes House Band, die daar een bepaalde status heeft, wat bekend is, dan gaan mensen mee.
Ja.
Maar daar is die show ook op gepind.
Gebouwd, ja.
Ik heb ook eens een toertje gedaan in Engeland met Stefan Schil, toen een blues band. En dat was waanzinnig. Mensen reageerden heel erg op die muziek en op ons enthousiasme en bevlogenheid. Dus het hangt ook vanaf wat voor band het is en of het gewoon klopt. Maar ik vind gewoon dat je show moet kloppen en dat het moet staan en dat je het niet bij het publiek moet leggen.
Nee, precies. Als je show goed is, dan heb jij in ieder geval je best gedaan, soort van. Of dan komt het publiek vanzelf wel.
Ja, nou ja, als ze er niet op reageren, dan moet je kijken wat je moet veranderen aan je show.
Ah, dus een leuke wijsheid om mee te nemen.
Ja, dat denk ik wel echt. Ja.
Heb je wel eens er last? Nee, dat was niet de vraag die ik wil stellen. Je doet nu een theatertour, of je gaat een theatertour met Lisa Loos, of heb je net achter de rug?
Net klaar. Volgende week spelen we nog één staartje.
Ja, de tijd dat je deze podcast luistert, is hij al geweest.
Ja.
Helaas, dat kan je niet meer naartoe.
Nee, kun je niet meer naartoe.
Dat lijkt me een hele...
We gaan geloof ik nog wel een keer op een festival spelen. Iedereen vindt het heel leuk om te doen. Dus misschien komt er ergens...
Jullie spelen set Adele nummers.
Het is gewoon echt een Adele tribute. We spelen precies zoals het is.
Ja.
En Lisa zingt het fantastisch. Ja.
Wat was je grootste ontdekking over die muziek toen je dat aan het uitzoeken was? Want ik speel was van die tribute sets en ineens kom je er eens achter. Of het is, oh, het blijkt heel saai te zijn om te spelen. Heb ik ook wel eens gehad. Maar soms denk ik ook wel eens van, het is ineens heel leuk. Wat was je...
Ja, ik... Adele, het is niet dat ik die platen helemaal grijs draai, maar ik vind het wel heel tof. Ik vind hele, hele, hele gave muziek.
Ja.
En het zit heel goed in elkaar. En qua spel, als bassist, kan je wel, je kan een beetje in die vintage hoek gaan zitten. Ja, ik heb speel ook een aantal nummers op Moog. Ik heb af en toe dingen op die Mustang, dingetje met plectrum. Kan wel een beetje verschillende kanten op.
Ja.
Dus ik vind dat heel smaakvol gedaan is allemaal. Natuurlijk, als je 30 keer hebt gedaan, ja dan is het natuurlijk het nieuwe er wel een beetje vanaf. Maar ik vind het gekke, ja. Aan zich vind ik het echt de gekke muziek.
Ja, je noemde even je Moog. Volgens mij hebben wij dezelfde Subfetti.
Ja,
een waanzinnig apparaat.
Ja.
Is dat ook een uit noodzaak geboren? Of dacht je op een gegeven moment gewoon, ik moet zo'n ding gewoon hebben? Dat had ik namelijk zelf.
Nee, ja, ik vind Moogs altijd. Heb ik altijd vet gevonden. Ik wilde altijd gewoon zo'n oude.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet meer te betalen. En toen kwam die Subfetti een keer voorbij. En ik kon hem via de importeur. En daar kon ik nog een soort, werd ik gematst. En ik heb best aardig wat bands gehad waar ik gewoon ook synth-based dan speelde. Ik vond het tof om het erbij te kunnen.
Ja.
Erbij te kunnen doen. Zodat je het, ja, het is gewoon, weet je wel, Stevie Wonder, de oude bas.
Het is allemaal minimo ook,
ja. Dat klinkt zo waanzinnig. Ik kan ik helemaal niet zo goed, maar... En natuurlijk in de studio is het gewoon heel... heel fijn. Dus ik neem het altijd mee naar de studio. En als ik iets qua productie moet doen, dan ga ik liever naar die Moog dan dat ik een plugin gebruik. Want die Moog heeft gewoon echt dat warme, die warme onderkant. Dus dat is gewoon puur qua sound. Is het een hele, hele goede keuze.
Het is wel grappig dat je Stevie Wonder noemt. En helemaal aan het begin dat Superstition.
Ja, kom terug.
het leuke is wel... Je kunt
Stevie Wonder, ja, het is toch een waanzinnige gast.
Ja, het is een waanzinnige gast.
Van de week kwam ik het nog ergens een videootje tegen. Denk, ja... Ik heb het album Fulfillingness First Finale. Het is echt zo'n beetje zo'n album wat niemand kent.
Ja.
Dat is een van mijn favoriete albums.
Dat ken vind ik van, zeggen.
Nee, ja, moet je maar eens checken. En er staan zulke toffe songs op.
Ja.
Eigenlijk ook qua sound, synthesizers. Qua songwriting heel interessant.
Is dat ook zo'n plaat die hij helemaal zelf heeft ingespeeld?
Ja, volgens mij heeft hij heel veel zelf gedaan.
Vind ik dat.
Ja, dat absurd. Je dat kunt. Ja, maar wel heel, ja, echt heel eigen.
Ja, volgens mij het filmpje wat jij bedoelt, als we het zelf hebben gekeken, is die Rick Beato, waar ik echt liefhebber van ben. Die heeft zo'n serie, dat heet What Makes This Song Great. En had een van de recente afleveringen ging over Superstition.
Oh, nee, die heb ik niet gezien.
Al die klavinetpartijen over elkaar heen horen. Dat zijn er vijf of zo. En die minimo-partij, die doet alleen maar... Dit is gewoon de baspartij. En als je dat eenmaal hebt gehoord, dan hoor je ook alleen maar... Wop, wop, uit die minimo komen.
Ja.
Dat is waanzinnig.
Ja. Ja, top. Nee, dat was niet het filmpje wat ik... Ik zat in het vliegtuig een Motown-documentaire te kijken... die ik nooit had gezien.
Oh, wow.
Met Berry Gordy werd geïnterviewd. Over het hele soort production line, weet je.
Ja.
Wat hij eigenlijk uit de fabriek heeft. Hij werkte in een fabriek en toen dacht hij... Dus de production line, daar kan ik iets mee.
Ja.
Leuke documentaire, had hem nooit gezien. En daar zat Stevie Wonder.
Oh, die ga ik wel even checken.
Ja, moet je maar eens doen.
Ja, dat is sowieso wel zo'n ding natuurlijk met die bands uit de jaren 60. Je bij Capitol zat aan de Wrecking Crew. Je had de Swampers bij...
Carole K, weet je wel. Ja,
dat is de Wrecking Crew naam. God, Muscle Shoals, die studio bedoel ik.
Ja.
Dat zijn natuurlijk inderdaad van die gewoon productielijn. Ene liedje na het andere.
Ja.
Maar allemaal te gek.
Ja, bizar, hè? Ja. Denk wel heel veel qua sound allemaal hetzelfde natuurlijk.
Maar ja, tuurlijk. Maar ja, je, kon
gewoon,
niet
je luistert gewoon naar een soort... Een soort stempel, weet je.
Ja, maar dat is helemaal natuurlijk een soort van het soort ultieme buiten beeld blijven. Want die namen stonden niet op de hoezen.
Ja. Ja, wat een heerlijk verhaal vind ik dat.
Ja,
gewoon.
Ja, het is natuurlijk een heel vette anekdote en hoe dat allemaal ging.
Ja.
Dat iedereen dacht, oh, wat is dat een goed bandje. Maar dat was allemaal hetzelfde
bandje. Ze zaten hit naar hit in te spelen. En In het begin kregen ze 10 euro, nou weet ik veel, een paar dollar.
Ja.
En uiteindelijk verdienen ze geloof ik wel wat meer.
Ja,
konden ze wat duurder auto's kopen en zo. Maar ja, in principe zijn ze nooit echt in beeld gekomen.
Nee. Zou dat iets voor jou zijn als buiten beeld muzikant Holland helemaal uit beeld te verdwijnen? Alleen maar te horen te zijn?
Ja. Ik ben meer buiten beeld dan in beeld. Kijk, ik vind natuurlijk op podium staan is gewoon leuk. Performen is leuk. En dat levendige, dat live verhaal. Maar ik ben meer iemand die op de achtergrond draait.
Ja.
En gewoon...
Zorg dat je te horen bent vooral.
Ja. Gewoon de boel laten draaien.
Proberen elkaar houden. Heerlijk. Bas, lijkt me een uitstekende afsluiting. Vond het superleuk om even met je te praten.
Ja, vond ik ook, man. Hartstikke bedankt.
We gaan nog even alle positions die er zijn achter elkaar...
we gaan ze nu allemaal uitproberen.
Ja, allemaal. Ja. En dan gaan we kijken wat er gebeurt.
Goed.
Thanks, man.
Oké. Hoi.
Je luisterde naar het interview dat ik had met Bas Nijver. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten playlist op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten Facebook. Over 2 weken hoor je Simon Kassier.
Ik speel de bof. Dat was de Bas.